luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
It's a joy to be here.
Het is een vreugde om hier te zijn.
The last time that I was in Europe was probably 2022.
De laatste keer dat ik in Europa was, was ongeveer 2022.
It's amazing to see all that the Lord is doing all around the world.
Want het is prachtig om te zien wat de Heere God over de hele wereld aan het doen is.
My wife and I met when we were in American high school.
Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet toen we op de high school waren.
That was before we became Christians.
Dat was voordat we christen zijn geworden.
I refer to those days as BC days.
En ik refereer aan deze dagen als BC, before Christ.
I was playing in a rock band.
Ik speelde in een rockband.
And I guess you would call us hippies.
En ik denk dat je ons hippies zou kunnen noemen.
The band rented a house in the state of Oregon.
De band huurde een huis in de staat Oregon.
And some Christians moved in to help pay the rent.
En een paar christenen die kwamen ook in dat huis wonen om te helpen om de huur te betalen.
And they were so annoying.
En die waren zo vervelend.
They wouldn't let me alone.
Ze lieten me niet met rust.
After about 6 weeks, I just had to find out if what they were saying was true.
Na ongeveer 6 weken moest ik echt zelf uitvinden of wat zij zeiden waar zou zijn.
So I humbled myself and believed on the Lord at age 18.
Dus ik werd nederig en ik ging geloven in de Heer op toen ik 19 jaar oud was.
I told my girlfriend here about it and she surrendered her life to Jesus also at the same time.
Ik vertelde mijn vriendin die nu mijn vrouw is daar ook over en zij gaf haar hart ook over aan de Heer.
Eventually I had to quit the band.
Uiteindelijk moest ik stoppen met de band.
Your heart changes when you accept Christ into your life.
Want je hart verandert als je de Heer Jezus in je hart aanneemt.
It's as if the curtain pulled back and I really saw what that world was all about.
Het is alsof het gordijn weggetrokken wordt of geopend wordt en dat je ziet wat die wereld waar je dan in zat betekent.
The problem was I was a bass player and you can't play bass by yourself.
Het probleem was dat ik een basspeler was en je kunt de bas niet in je uppie spelen.
So I had to pick up a guitar and learn how to play all over again.
Dus ik heb een gitaar ter hand genomen en geleerd om daar dan mee te spelen.
And I began to write Christian songs.
En ik begon christelijke liederen te schrijven.
And then at age 18, about 6 months later, my wife and I got married. Yes, that's true. Yeah. At age 18, my wife and
really?
I got married. Yeah.
Okay, toen hij 18 was, toen zijn hij en zijn vrouw gewoon getrouwd.
Don't do this at home. Okay?
Doe dat niet thuis.
So we've been married 55 years.
Dus we zijn inmiddels 55 jaar getrouwd.
We've been divorced 5 times. No. It's been a wonderful journey.
Het is een geweldige reis geweest.
As the Lord works in your life, you begin to look back and see how God was merciful and faithful.
Als de Heer in je leven werkt en je kijkt daarop terug, dan zie je hoe God barmhartig en trouw is.
And when you read the Bible, you come across men and women of faith that inspire your heart.
En als je de Bijbel leest, dan kom je mannen en vrouwen tegen van geloof die je hart inspireren of bemoedigen.
One of the most overlooked men in Scripture is a man named Caleb.
Een van de meest over het hoofd geziene mannen in de Bijbel is Caleb.
We read of him in the book of Numbers.
We lezen over hem in Numeri.
We read of him in the book of Deuteronomy.
In het boek Deuteronomium.
We read of him in the book of Joshua.
In het boek Joshua.
And we read of him even in the book of Judges.
En we lezen ook over hem in het boek Richteren.
We're going to see three things about Caleb's life this morning.
We zullen vanochtend drie dingen zien over het leven van Caleb.
For those of you taking notes, these are the three main points.
Voor degenen onder jullie die notities maken, dit zijn de drie belangrijkste punten.
First of all, Caleb was a man of vision and faith.
Ten eerste was Caleb een man van visie en geloof.
Secondly, he was a man of valor and courage.
En ten tweede was het ook een heldhaftige en een moedige man.
And the third point is that he was a man with a view to impact the next generation.
En als laatste was het ook een man die een kijk had hoe hij zijn de volgende generatie kon beïnvloeden of hoe hij invloed daarop kon hebben.
For those of you who are younger here this morning, it's a lesson to really honor those who are older among you.
Voor degene onder jullie hier die vanochtend die jong zijn, is het een les om degene die hier wat ouder zijn te eren in jullie midden.
When you get to be my age, anybody is that 60 is younger.
Als je mijn leeftijd bent, dan is iedereen die 60 is jonger. Yeah.
Proverbs chapter 16 verse 31 says, "The silver-haired head is a crown of glory if it is found in the way of righteousness."
Spreuken 16 vers 31 zegt: "Grijsheid is een sierlijke kroon. Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid."
If it's not found in the way of righteousness, it's a cranky old man.
Als het niet op de weg van de gerechtigheid wordt gevonden, dan is het een vreselijke oude zeur.
But for those of you that are older, you need to pay attention to those who are younger.
Maar voor degenen onder ons die ouder zijn, je zult aandacht moeten geven aan degenen die jonger zijn.
They have a zeal and a willingness to take risks.
Zij hebben een passie en een bereidheid om risico's te nemen.
I have learned over the years that I want my latter years to be more fruitful than my former years.
Ik heb over de jaren geleerd dat ik heel graag wil dat mijn laatste jaren vruchtbaarder zullen worden dan mijn eerdere jaren, mijn jongere jaren.
It's never, never too late to make up for lost ground.
Het is nooit te laat om een inhaalslag te maken over dingen die verloren zijn.
And for those of you who are older, you can still make a difference in the next generation.
En voor degenen onder jullie die ouder zijn, je kunt een verschil maken in de volgende generatie.
So let's stand and begin with a word of prayer, please.
Dus laten we staan en beginnen met gebed.
Our Father in heaven, we thank you for your great mercy toward us.
Vader in de hemel, we danken u voor uw grote barmhartigheid naar ons.
We thank you that you never ever give up on us.
We danken u dat u echt nooit ons opgeeft.
Even in our lowest point, you stand with us.
Zelfs op ons diepste punt staat u naast ons.
We ask you to help us to be courageous.
We vragen u dat u ons helpt om moedig te zijn.
We ask you to help us keep our eyes on you.
We vragen u ons te helpen dat wij onze ogen op u gericht zullen houden.
Open our ears this morning to hear your voice.
Open onze oren vanochtend om uw stem te verstaan.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Let's take a look at the first point about Caleb's life.
Laten we een blik werpen op het eerste punt over het leven van Caleb.
He was a man of vision and faith.
Hij was een man van visie en geloof.
Caleb was 38 years old when he left Egypt with all of Israel.
Caleb was 38 jaar oud toen hij met geheel Israël Egypte verliet.
He mentions things in our text today that give us an important timeline.
Hij noemt dingen in de tekst van vandaag die ons een belangrijke tijdlijn geven.
In our text he is 85 years old.
In onze tekst is hij 85 jaar oud.
Many Bible commentaries believe that the first 7 years were conquering the strongholds of Canaan.
En veel Bijbelcommentaren die geloven dat de eerste 7 jaar inhielden dat het land Canaan binnenviel, strijd was.
And then you subtract the 40 years of wilderness wanderings.
En als je daar de 40 jaar door de omzwervingen door de woestijn van aftrekt,
which would make Caleb around 38 years old when he left Egypt with all of Israel.
Dan zorgt dat ervoor dat Caleb 38 jaar oud was toen hij met heel Israël Egypte verliet.
That means he grew up in a world of slavery.
Dat betekent dat hij in een wereld opgroeide die bestond uit slavernij.
It was hard and it was difficult.
Het was hard en het was moeilijk.
Every day was a super challenge.
Elke dag was een enorme uitdaging.
Yet he came out of Egypt with a solid faith in God's promises.
Toch kwam hij uit Egypte met een rotsvast geloof in de belofte van God.
How could he hold on to the promises of God when everything looked hopeless around him?
Hoe kon hij nou toch vasthouden aan de belofte van God als alles om hem heen er hopeloos uitzag?
I have to credit his father Jephunneh.
Ik wil hierbij zijn vader Jephunneh noemen.
Some of you are in deep crisis right now.
Sommige van jullie zijn in een diepe crisis op dit moment.
And it's a challenge to hold on to the promises of God in the midst of your crisis.
En het is een uitdaging om vast te houden aan Gods belofte te midden van die crisis.
But I want to tell you this.
Maar ik wil je dit zeggen.
As faithful as God has been in the past, he will be faithful in your future.
Zo trouw als de Heere God in het verleden is geweest, zo trouw zal hij zijn voor je toekomst.
Caleb was a man of vision and faith.
Caleb was een man van visie en geloof.
After 2 years of leaving Egypt, he was ready to be one of the 12 spies to spy out the land.
Na 2 jaar na het verlaten van Egypte was hij er klaar voor om met 12 verspieders mee te gaan.
He was 40 years old at this point.
Toen was hij 40 jaar oud.
But Joshua and Caleb were the only two out of the 12 that came back with a hopeful report.
Maar Joshua en Caleb waren de enige twee die uit dit land terugkwamen met een rapport van hoop.
The other 10 spies that spied out the land were terrified at what they had seen.
Die andere verspieders die waren zeer beangstigend door wat ze hadden gezien.
Yes, the land was good, but the people were enormous.
Ja, het land was goed, maar de mensen waren enorm.
The cities were so high and walled up, they couldn't see how they could ever conquer it.
De steden waren zo groot en hadden hoge muren dat ze niet konden zien hoe ze die nou zouden kunnen overwinnen.
The natural outcome would be absolute disaster.
De natuurlijke uitkomst zou een absolute ramp zijn.
How often we can look at the crisis in front of us and see it like those high villages that can't be conquered.
Hoe vaak kunnen wij niet naar de crisis in ons leven kijken en dat zien als die hoge muren waar je niet overheen kan kijken die we niet zouden kunnen overwinnen.
How easy it is to see what will go wrong when nothing has happened.
Hoe makkelijk is het om te kijken naar de dingen die mis kunnen gaan terwijl er nog helemaal niets gebeurd is.
Fear of disaster can spread like wildfire in your life.
De angst over voor een ramp kan als een lopend vuurtje in je leven zich verspreiden.
Even when there's no outward evidence, that's going to happen.
Zelfs als er geen uiterlijke bewijs is dat dat zou kunnen gebeuren.
Joshua and Caleb had a different spirit in them.
Maar Joshua en Caleb hadden een andere geest in zich.
In Numbers chapter 14, verse 24, it is the Lord speaking about Caleb's life.
In Numeri 14, 24 is het de Heer die over het leven van Caleb het volgende zegt.
It says there, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it.
Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was, en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.
Fully following the Lord is something that is close to the heart of God.
Volharden in het navolgen van de Heer, dat is iets wat dicht aan het hart van de Heere ligt.
Sometimes we can just want God's blessing and not seek his heart.
Soms kunnen we alleen Gods zegen willen en niet zijn hart zoeken.
God's blessings are acts of his grace.
En Gods zegeningen zijn die komen voort uit zijn genade.
But what he is really looking for is a man and woman after his heart.
Maar wat hij echt zoekt zijn mannen en vrouwen naar zijn eigen hart.
Many times God allows crisis to come into our life for a purpose.
Heel vaak laat God toe dat er een crisis in ons leven ontstaat en dat is met een bedoeling.
It's not to crush us.
Het is niet om ons te verpletteren.
It's to reveal his work in us.
Het is om zijn werk in ons te laten zien.
When everything in the natural gets stripped away, we're to look to him for our strength.
Als alles in het natuurlijke van ons wordt weggehaald, dan gaan we naar de Heer kijken voor kracht.
God will help us day by day.
God zal ons dag voor dag helpen.
He doesn't look down on us because we have a day of unbelief.
En hij kijkt niet op ons neer omdat wij een dag hebben van ongeloof.
Faith sees the greatness of God's ability in spite of our own inability.
Geloof ziet de grootheid van Gods mogelijkheden ondanks onze onmogelijkheden.
In Numbers 32, verses 11 to 12, here is what the Lord says. Surely none of the men who came up from Egypt from 20 years old and above shall see the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, because they have not wholly followed me, except Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord.
In Numeri 32, vers 11 en 12, zegt de Heere het volgende. De mannen die uit Egypte zijn vertrokken, van 20 jaar en daarboven, zullen het land niet zien dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb te geven. Want zij hebben er niet in volhard mij na te volgen. Behalve Caleb, de zoon van Jephunneh, de Kenaziet, en Joshua, de zoon van Nun, want die hebben er wel in volhard de Heere na te volgen.
There are six times where the phrase wholly followed the Lord occurs regarding Caleb.
Er zijn zes momenten waarin deze zin erin volharden om de Heere na te volgen gebruikt worden voor Caleb.
And I believe that's God's word to us today as well.
En ik geloof dat het ook Gods woord voor ons vandaag is.
So what does it actually mean to wholly follow the Lord?
Dus wat betekent het eigenlijk om te volharden om de Heer na te volgen?
It includes every area of your life.
Dit betreft elk gebied van ons leven.
It includes your thought life.
Het gaat over ons gedachtenleven.
It includes your feelings brought into submission to God's word.
Het gaat over je gevoelens die je onder in submission die je onderwerpt aan Gods woord.
It includes ordering my behavior to live out obedience to God's word.
Het omvat ook het ordenen of het in lijn brengen van mijn gedrag om gehoorzaamheid aan Gods woord te leven, om in gehoorzaamheid aan Gods woord te leven.
It means that you want God's heart even more than his blessings.
Het betekent dat je Gods hart meer wilt dan zijn zegeningen.
So Caleb was a man of vision and faith coming out of Egypt.
Dus Caleb was een man van visie en geloof toen hij uit Egypte kwam.
Now I'd like you to turn to, that was probably the longest introduction, okay?
Dit was waarschijnlijk de langste introductie.
I want you to turn, please, to Joshua chapter 14.
Dus ga nu met mij naar Joshua hoofdstuk 14.
When I was putting my bookmark in my Bible this morning, I was looking at chapter 13, verse 1.
Toen ik mijn boekenlegger in de Bijbel legde vanochtend, zag ik Joshua 13, hoofdstuk 13, vers 1.
It's one thing to know you're getting old. It's another thing for the Lord to tell you, you are old.
Het is één ding om oud te worden, en het is een ander ding als de Heer je zegt dat je oud bent.
That's what we see in chapter 13, verse 1.
En dat zien we in hoofdstuk 13, vers 1.
But Joshua and Caleb were around the same age.
Maar Joshua en Caleb waren ongeveer dezelfde leeftijd.
So let's take a look at the first six, or well, verses 6 through 11, because we're going to hear Caleb talking to Joshua.
Dus laten we kijken naar Joshua 14, vers 6 tot 11, omdat we Joshua horen die naar Caleb, die tot Caleb spreekt.
Remember, about 7 years have gone by where they have conquered the strongholds in the land of Canaan.
Onthoud dat er 7 jaar voorbij zijn gegaan waarbij ze de bolwerken van Canaan hebben vernietigd.
And I'm just going to read verses 6 through 11.
Ik zal vers 6 tot 11 lezen.
Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. But I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day, saying, Surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. And now behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years. Ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now here I am this day, 85 years old. As yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and coming in.
Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Joshua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jephunneh, de Kenaziet, zei tegen hem, U weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kadesh Barnea. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij vanuit Kadesh Barnea uitstuurde om het land te verkennen, en toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ikzelf echter volhardde erin de Heere, mijn God, na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag, het land dat uw voet betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de Heere, mijn God, na te volgen. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden, zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok. En nu zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan.
I want you to think about this for a moment.
Denk hier eens even aan.
Caleb held the promise of God for 45 years before he saw the fulfillment.
Caleb heeft vastgehouden aan de belofte van God voor 45 jaar zonder dat hij de belofte had gezien.
During those 45 years, he saw all of his friends die in the wilderness.
Gedurende deze 45 jaar heeft hij al zijn vrienden zien sterven in de woestijn.
He saw his family die in the wilderness.
Hij zag zijn familie sterven in de woestijn.
His uncles and his aunts die in the wilderness.
Zijn ooms en zijn tantes gestorven in de woestijn.
Joshua and Caleb were the only ones to come out of that generation.
Joshua en Caleb zijn de enigen die uit deze generatie gekomen zijn.
How do you hold on to a promise of God when everything around you seems to be collapsing?
Hoe houd je vast aan een gelofte van God als alles om je heen aan het instorten lijkt te zijn?
It's called faith.
Dat wordt genoemd geloof.
The faith that we have in the Lord Jesus is a reasonable faith.
Het geloof dat wij hebben in de Heer Jezus is een redelijk geloof.
It is not blind faith.
Het is geen blind geloof.
But reason only goes so far.
Maar reden gaat maar tot zover.
There is that portion that involves risk.
Er is dat stukje wat risico vraagt.
That's when God calls you to take a step of faith and believe him rather than your outward circumstances.
Dat is wanneer de Heere vraagt om een stap in geloof te zetten en hem te vertrouwen, ondanks je uiterlijke omstandigheden.
Faith involves risk at every turn.
Geloof bestaat uit risico bij elke hoek, elke draai.
I'm going to trust the Lord even though my child is starting to go wayward.
Ik ga de Heer vertrouwen, zelfs als mijn kind afwijkt of niet afdwaalt.
I have to have faith in the Lord even though my marriage is in trouble.
Ik moet geloof in de Heer hebben, zelfs als mijn huwelijk in gevaar is.
God's timing is different than our timing.
De tijd van God, de timing van God is anders dan onze timing.
When I was wandering in my teenage years, it grieved my parents greatly.
Toen ik aan het dwalen was, toen ik jong was, heeft het mijn ouders zeer veel verdriet gedaan.
I had become involved in a lot of drug use.
Ik was bezig met drugs, nam drugs.
I would come home late at night and my dad would be up waiting for me.
Ik kwam heel laat thuis en mijn vader zat op mij te wachten.
That's never a good sign, by the way.
Dat is nooit een goed teken trouwens.
And after I became a Christian, I took my dad to dinner and told him everything I'd ever done.
En nadat ik een christen ben geworden, heb ik mijn vader meegenomen voor een diner en heb ik hem alles verteld wat ik allemaal gedaan heb.
And he said to me, "You don't know how many times I wanted to take that bass guitar and bash it over your head."
En hij zei tot mij, je hebt geen idee hoe vaak ik die basgitaar heb willen pakken en hem op je hoofd heb willen kapot maken.
My birth mother died when I was 15.
Mijn geboortemoeder, mijn biologische moeder stierf toen ik 15 was.
I know she was a dedicated believer.
Ik weet dat ze een toegewijde gelovige was.
But I never had a chance to have fellowship with her.
Maar ik heb nooit een kans gehad om gemeenschap met haar te hebben.
But I'm going to see her when I go home to be with the Lord.
Maar ik zal haar zien als ik naar het huis van de Heer ga.
I don't know how many prayers she offered to the Lord concerning me.
Ik weet niet hoeveel gebeden zij aan de Heer heeft opgedragen betreffende mij.
But I thank the Lord for her faithfulness.
Maar ik dank de Heer voor haar trouw.
Your prayers for your wayward children do count before the Lord.
Jullie gebeden voor je afgedwaalde kinderen tellen voor de Heer.
Do not think that God is being unfaithful because you don't see any evidence right now.
Denk niet dat God ontrouw is omdat je nu nog niets van het bewijs ziet.
Let's go back to our text.
Laten we teruggaan naar de tekst.
Verses 12 through 15 of Joshua 14 says this. Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. And Joshua blessed him, and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Hebron, therefore, became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. Now, the name of Hebron formerly was Kirjath Arba. Arba was the greatest man among the Anakim, or the giants. Then the land had rest from war.
Nu dan, geef mij dit bergland waarover de Heere op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren en grote versterkte steden. Misschien zal de Heere met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de Heere gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem en hij gaf Caleb, de zoon van Jephunneh, Hebron als erfelijk bezit. Daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jephunneh, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. De naam van Hebron was vroeger Kirjat Arba, die een groot man was onder de Enakieten. En het land rustte van de strijd.
Hebron is in the southern portion of the land of Canaan.
Hebron is in het zuidelijke gedeelte van het land Canaan.
It's the place where Abraham, Isaac and Jacob were buried.
Het is de plaats waar Abraham, Isaac en Jacob begraven zijn.
Their wives were buried there as well.
En hun vrouwen zijn daar ook begraven.
Back in 1984, I had the opportunity to visit Hebron.
In 1984 had ik de gelegenheid om Hebron te bezoeken.
And I want to tell you, there's not much there.
En ik zal je zeggen, daar is niet veel.
It's pretty desolate, actually, in that whole southern area.
In dat hele zuidelijke gebied is het behoorlijk verlaten.
And I began to question, why did Caleb want that area?
En ik ging me afvragen waarom Caleb überhaupt dat gebied wilde.
And the only thing I could think of is that Caleb saw something the others didn't see.
En het enige wat ik kon bedenken is dat Caleb iets zag wat anderen niet zagen.
It was the place where the forefathers of faith were buried.
Het was de plek waar de voorvaderen van het geloof begraven zijn.
If it was good enough for the forefathers of faith, it was good enough for him.
Als het goed genoeg was voor de voorvaderen van het geloof, dan was het zeker goed genoeg voor Caleb.
He wanted to be identified with that place of faith.
Hij wilde met die plek van geloof geïdentificeerd worden.
And he said, "Give me this mountain."
En hij zei, geef mij deze berg.
Give me this place that no one else wants.
Geef mij deze plek die niemand anders wil.
Give me this territory that no one thinks can be conquered.
Geef mij dit gebied waarvan niemand denkt dat het overwonnen kan worden.
Sometimes we look at our lot in life, our portion in life, and we think we got a bad deal.
Soms kijken we naar ons lot of ons deel in het leven en dan denken we dat we het verkeerde hebben gekregen.
How come they have it so easy and I've had it so difficult?
Hoe kunnen zij het nou zo moeilijk hebben en zo makkelijk hebben en ik zo moeilijk?
But we have to rethink that really.
Maar we moeten daar anders over gaan denken.
God has you in a place right now where he knows all that's going on.
God heeft je nu op een plek, op dit moment, waarvan hij weet wat er gaande is.
And he wants to open your eyes to what he wants to do in the midst of this purpose in life right now.
En hij wil je ogen openen om te zien wat hij op dit moment en met een bepaald doel in je leven aan het doen is.
It's where we have to release by faith that God is in the middle of my life right now.
Het is waar wij mogen loslaten en weten dat God op deze plek in ons leven aanwezig is, nu.
We sang the chorus earlier, open the eyes of my heart, Lord.
We zongen het refrein, open de ogen van mijn hart, Heer.
And we need to say to the Lord, you are with me right now.
En we moeten tegen de Heer zeggen, u bent nu bij mij.
You know my past.
U kent mijn verleden.
You know my present.
U kent de huidige situatie.
And you know what the future is.
En u weet wat de toekomst zal brengen.
And I choose to embrace you in the middle of my lot in life.
En ik kies ervoor om u te omarmen te midden van het deel van mijn leven waar ik nu in zit.
Just open my eyes to see what you want to do.
Wilt u mijn ogen openen om te zien wat u aan het doen bent?
So we've seen Caleb be a man of vision and faith.
Dus we hebben gezien dat Caleb een man is van visie en geloof.
We've seen Caleb be a man of valor and courage.
We hebben gezien dat het een heldhaftige en een moedige man is.
And finally we're going to see that Caleb was a man with a view to impact the next generation.
En tenslotte zullen we gaan zien dat Caleb ook een man is die die zicht had op hoe hij de toekomstige generatie zou kunnen beïnvloeden.
And I'd like you to turn now to the next chapter, Joshua chapter 15, verses 13 to 17.
We zullen nu lezen Joshua 15, vers 13 tot 17.
Now to Caleb, the son of Jephunneh, he, Joshua, gave a share among the children of Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, namely Kirjath-Arba, which is Hebron. Arba was the father of Anak. Caleb drove out the three sons of Anak, which were giants, actually, from there, Sheshai, Ahimah, and Talmai, the children of Anak. Then he went up from there to the inhabitants of Debir. Formerly the name of Debir was Kirjath-Sepher. And Caleb said, he who attacks Kirjath-Sepher and takes it, to him I will give Aksah, my daughter, as wife. So Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it, and he gave him Aksah, his daughter, as wife.
Maar aan Caleb, de zoon van Jephunneh, had Joshua een deel gegeven te midden van de nakomelingen van Juda, overeenkomstig het bevel van de Heere aan Joshua. De stad Kiriath Arba, vader van Enak, dat is Hebron. En Caleb verdreef daaruit de drie zonen van Enak, Sesai, Ahiman en Talmai, geboren bij Enak. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjath-Sefer. En Caleb zei, wie Kirjath-Sefer zal verslaan en haar zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Othniel, de zoon van Kenaz, de broer van Caleb, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw.
Othniel was Caleb's nephew.
Othniel was de neef van Caleb.
And Caleb put out the challenge, whoever conquers this territory next to us, I will give him my daughter as a wife.
En Caleb legde de uitdaging neer van degene die het gebied naast ons in zal nemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven.
Now, Caleb is 85 years old.
Nou, zoals je weet is Caleb 85 jaar.
I'm not sure how old his daughter was.
Ik weet niet precies hoe oud zijn dochter is.
I'm not sure how beautiful she was.
Ik weet niet hoe mooi ze was.
But I don't think Othniel was really... I have to be careful here. I don't think Othniel was so focused on Caleb's daughter.
Maar ik denk zelf dat Othniel niet zo gefocust was of niet zo bezig was met de dochter van Caleb.
I think he wanted to be connected to Caleb's family.
Ik denk dat hij deel uit wou maken van Caleb's familie.
I believe Caleb's faith so inspired Othniel that he was willing to risk his life.
Ik denk dat Caleb's geloof Othniel zo geïnspireerd heeft dat hij daarom bereid was om zijn leven te riskeren.
Because the area to be conquered was just as difficult as Hebron was.
Want het gebied om te veroveren was net zo moeilijk om te veroveren als Hebron.
Caleb's life of faith impacted his nephew.
Caleb's geloofsleven was het wat zijn neef beïnvloedde.
I want to say that there is a lot of talk about the kind of inheritance we pass down.
Ik wil graag delen dat er wordt veel gezegd over wat voor erfenis wij doorgeven.
We can build up our financial portfolio.
We kunnen geld vergaren.
We can say, okay, I've saved up so much money to pass down to my relatives.
We kunnen zeggen, nou, ik heb zoveel geld gespaard om aan mijn familieleden over te dragen.
But who knows whether they'll be wise or foolish?
Maar wie weet of zij wijs zullen zijn of dom.
They could just blow through that money in a year or two.
Ze kunnen dat geld er zo doorheen jagen in een jaar of twee.
But I believe the real lasting inheritance that we can pass down is our testimony in Christ.
Ik geloof dat de echte durende erfenis die wij door kunnen geven ons geloof in de Heer Jezus is.
It's part of your legacy.
Dat is deel van je erfenis.
You see, God wants to be glorified through your life as well as in your life.
Want zie je, de Heere God wil geëerd worden in jouw leven en door jouw leven heen.
Even if you have had years of backsliding, God is able to redeem your overall witness.
Zelfs als je jaren hebt waarin je bent afgegleden, God is nog steeds in staat om dat, om die verloren jaren, om die goed te maken.
And right now there's a decision to be made to make my latter years more fruitful than my former years.
En op dit moment is er een beslissing die je moet nemen om je latere jaren beter te laten zijn dan je jongere jaren.
How has our faith impacted our relatives?
Hoe heeft ons geloof onze familieleden beïnvloed?
Sometimes when you have extended family gathered together, they're watching you.
Soms als je met je grotere, je uitgebreide familie samen bent, weet dan dat zij naar jou kijken.
And you know that they don't care about God at all.
En je weet dat ze niks om God geven.
But they also know that you are this Christian person.
Maar ze weten wel dat jij deze christelijke persoon bent.
So as you're gathered around the table, they say, oh, would you pray for the food for us?
Dus als je om de tafel zit, dan vragen zij, hey, wil jij voor het eten voor ons bidden?
And there's a part of you that thinks, I'm going to stand on this table and preach at them.
En er is een deel van jou wat denkt, ik ga op deze tafel staan en ik ga tot ze prediken.
At least I want to throw things at them.
En tenminste wil ik het naar ze toe gooien.
But that's when you have to behave yourself.
Maar dat is wanneer je jezelf moet inhouden.
And you have to graciously pray for the food, because you're going to eat it.
En je bidt gracieus voor het eten, want je gaat het eten.
Because Jesus said, bless those who curse you.
Want de Heer Jezus zegt, zegen degene die je vervloeken.
Do good to those who do evil to you.
Doe goed aan degene die kwaad tegen jou bedenken.
Pray for those who despitefully use you and persecute you.
En bid voor degene die jou haatdragend benaderen en gebruiken.
Why would you do that?
En waarom zou je dat doen?
Because that's what the Father in heaven has done for us.
Omdat dat het is wat de Vader in de hemel voor ons heeft gedaan.
When we cursed him, he sought to bless us.
Toen wij hem vervloekten, zocht hij ernaar om ons te zegenen.
When we did evil to him and his people, He sought to do good to us.
Toen wij kwaad bejegenden naar hem en naar zijn volk, zocht hij ernaar om ons te zegenen.
It's all about what he has done for us, and we're to reflect that to the unbelieving world.
Het gaat erom dat we weten wat hij voor ons heeft gedaan en dat wij dat weerspiegelen aan de wereld.
Let's finish out our section here and then we'll close. And that's verses 18 and 19.
Uit Jozua 15, vers 18 en 19.
Now it was so when Aksa came to her husband, that she persuaded him to ask her father for a field. So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, "What do you wish?" She answered, "Give me a blessing, since you have given me land in the south. Give me also springs of water." So he gave her the upper springs and the lower springs.
En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, Achsa bij haar man, dat ze hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, "Wat is er met je?" Daarop zei zij, "Geef mij een zegen. Omdat u mij een doorstuk land hebt gegeven, geef mij dan ook waterbronnen." Toen gaf hij haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen.
The land in the south was fairly desolate.
Het land in het zuiden was heel erg desolaat, slecht, droog.
For her land to be fruitful, she was going to need water so that things would grow.
Zij had water nodig zodat dingen konden groeien op dat land.
But I want you to know that she wanted springs of water.
Maar ik wil dat je doorhebt dat ze vroeg om bronnen van water.
Springs of water is water that comes up of itself.
Waterbronnen, dat is water dat zelf opkomt uit de grond.
In the New Testament we are familiar with that as living water.
In het Nieuwe Testament weten we wat dat betekent, omdat het gerefereerd wordt aan levend water.
And as I'm reading this, I'm thinking, is my land, my life, desolate right now?
En terwijl ik dit lees, denk ik, is mijn leven nu dor en droog.
What I need is the living water of the Holy Spirit to bring life to my desolation.
Wat ik nodig heb is het levende water van de Heilige Geest om leven te brengen aan mijn dorheid en droogheid.
Jesus called the Holy Spirit the living water.
Jezus noemde de Heilige Geest het levende water.
Fullness of the Holy Spirit in our life will cause our life to be more fruitful.
Volheid van de Heilige Geest in ons leven zorgt ervoor dat ons leven vruchtbaar is.
And the power of the Holy Spirit enables us to do all that God has intended for us.
En de kracht van de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij kunnen doen alles wat de Heer voor ons bestemd heeft.
My final word to you is, don't focus on all that's going wrong in your life right now.
Mijn laatste woord aan jullie is, richt je niet op alles in je leven wat fout is of fout kan gaan.
If you're a believer in the Lord Jesus Christ here this morning, the Holy Spirit abides in you.
Als je een gelovige bent in de Heer Jezus Christus vanochtend, weet dan dat de Heilige Geest in je woont.
And to ask the Father for fullness of the Holy Spirit to give you fruitfulness in your life situation right now.
En vraag de Vader om de volheid van de Heilige Geest zodat je leven vruchtbaar kan worden op dit moment.
If you have not yet surrendered your life to Christ,
als je je leven nog niet hebt overgegeven aan de Heer Jezus,
God wants to show you what he can do in your life, but you have to repent and you have to believe on his son, Jesus.
God wil je laten zien wat hij in je leven kan doen, maar dat betekent dat je moet omkeren, dat je je zonde moet belijden.
That requires a step of faith.
En dat vraagt een stap in geloof.
That requires taking a risk.
Dat vraagt dat je een risico neemt.
You might say, I've been let down so much, I don't want to be let down again.
Je denkt misschien, nou, ik ben zo vaak teleurgesteld, dat gaat me niet nog eens gebeuren.
I'm pretty mad at God, actually.
Ik ben eigenlijk best wel behoorlijk boos op God.
But God's not mad at you.
Maar God is niet boos op jou.
He wants to show you who he is.
Hij wil je laten zien wie hij is.
So on your own, in the privacy of your own life, you can lift your heart to him and say, God, forgive me. Make yourself real to me. I believe on your son Jesus.
Dus als je thuis bent, alleen met God, dan kun je tot hem spreken. Dan kun je zeggen, Heer, ik ben alleen. Ik wil in u geloven. Wilt u mij vergeven? En ik geloof in uw zoon, de Heer Jezus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Our Father God, we thank you so much.
Vader God, we willen u zo bedanken.
Your great mercies and your great kindness toward us.
Uw grote barmhartigheden en uw grote vriendelijkheid naar ons toe.
Help us to be men and women of faith like Caleb.
Help ons om mannen en vrouwen van geloof te worden, te zijn zoals Caleb.
Help us to be wise like Caleb's daughter.
Help ons om wijs te zijn zoals de dochter van Caleb.
And Lord, we trust you with our life right now.
En Heere, we vertrouwen ons leven aan u toe.
In Jesus' name, amen.
In Jezus' naam, amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.